Dragons' brains come with lots of extra RAM. So they can remember the details of everything. Men's brains come with only the minimum basic requirements to keep us breathing and eating. Okay, that's good. That's why men, a lot of men, we don't hang on to lots of details. They don't stick with us. You know, when an event happens, we just categorize it as an event. All right. Whereas women, it's not just the event, it's all the details connected with an event. You'll run into this when a friend of your family or something will call and you know, she just had a baby. And then you tell your wife, oh, so-and-so's called, they had the baby. And she'll say, well, what was it? And he says, well, it was a baby. Say, well, what kind of baby? I don't know, it's a baby. What difference does it make? Well, how long was it? Well, I don't know. You know, how long, how tall, how many, you know, how much did it weigh? I don't know, under 20 pounds. What, you know, just... But this detail, you know, a woman will come up to a guy and say, how was your day? And then we go to the RAM, and all it's there is that it was a day. And we say, it was fine. And she'll say, well, what happened? And we go to the RAM, and there's nothing there. And we panic, and we go, nothing. But women, they've got all this, you know, that's why when a guy retells a story, it's usually pretty much just a bottom line kind of thing. What happened? This happened, that happened, we're done. When a lot of women share what happened, they relive the event. In excruciatingly painful detail. I mean, you are there. Yeah. And it can drive, you know, couples can really fight over this. My wife and I still fight over this one. You know, this just drives us crazy. You know, she just, you know, sweetheart, when your husband asks the question, what did the plumber say? He really doesn't want to know what he said. Well, I said, how you doing? He said, it's fine. I said, pretty nice day we're having. He said, yeah. He said, got any kids? No, what did he say? Bottom line, you know. Details. Men's brains, women's brains. It also affects not only the words we use and stuff, but also it affects how we listen. You go, yeah. Women listen. But we listen too, we're just different. A lot of women say, you know, men's problems, they got selective listening. You know what that is, right? That's when the wife will say something like, honey, go to the store, lay down the mulch, wash and wax the car, get the kids at school, rent some videos, and finish the rest of the dishes. And then he runs that through his selective filter. And all he hears is, honey, go lay down and get some rest, okay? But that's not what I'm talking about. What I'm really talking about is the difference between single-tasking and multitasking. By and large, again, interpolate for your relationships. Again, not everybody's the same way, but by and large, men are single-taskers. We do one thing, and we do it pretty well. Women can handle lots of things. Guys aren't wired that way. That's why it's not a good idea to put a man in charge of more than one kid at a time. You know, we can handle the one. Well, sweetheart, you're doing such a good job with Johnny. Wow. Well, where are the rest of the kids?
We got other kids?
But man, we just very just I'm a classic single tasker. I'm so bad, I'll be going along and I'll forget the one thing I was doing. I'm completely lost. I need to reboot my brain. Say, whoa, where am I? You know. But men, generally speaking, we do it. Now, we do very well. One of the reasons that men are so good at what they do is because of this ability to completely focus on just one task. Men usually will rise to the top of any profession, even those dominated sometimes by women. The best hair designers in the world, a lot of times, are men. Best cooks in the world, men. Why is that? Because we have this unique ability to focus on just one thing and do it extremely well, okay? Women are wired differently. You know, they're just and you know, my wife can be, you know, in the living room watching TV, reading a book, making knickknacks, and talking on the phone all at the same time. It's just amazing to me. Of course, I come in and I'll assume she's not watching TV. That you're making knickknacks and such, put it back, you know.
Ja, dat is Mark Gungor. Een grappig filmpje en daar kan je uren naar kijken. En we lachen met z'n allen. En het is om, met zo'n gezicht is hij al grappig, al zegt hij niks. Zijn website heet Laugh Your Way to a Better Marriage. Hè? Lach. Je lachend je huwelijk beter maken. En op YouTube staat er meer dan 2 uur van hem. Dus kan je gewoon zijn naam intikken en moet je maar een keer kijken als je het leuk vindt. Maar weet je waarom dit zo grappig is? Omdat hij voorbeelden geeft die de meeste van ons wel herkennen. Bijvoorbeeld aan multitasken. Hij had het net over 1 kind. Als ik thuis kom, en ik kom op mijn fiets geweest, lekker van ASML. Ik kom thuis en er komen 5 kinderen op me af. En die beginnen allemaal te praten. Tip, 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 tip. Wat is mijn reactie dan als man? Ik zeg, stop, kap ermee. 1 tegelijk en dan kan Eva de verhaal doen en dan kan Benjamin zijn verhaal doen. En dan kan ik dat volgen. Nicole die heeft een hele bijzondere eigenschap. Als er 2 kinderen tegelijk aan praten zijn tegen haar, dan reageert ze op de 1. En dan, weet ik niet, dan spoelt ze dat terug in haar hoofd of zo. En dan reageert ze op de andere. Heeft ze alle 2 de gesprekken tegelijk opgenomen. Nou, dat kan ik niet. Ik heb dat al geprobeerd, hè. Dit is wel handig met 5 kinderen om dat wel te kunnen. Maar ik kan dat echt, echt niet. Dat is nog iets grappigs. Er zijn wel heel veel dingen grappig. Je kan hier trouwens uren over praten natuurlijk, hè. Dat gaan we niet doen vandaag. Stel, ik heb een feestje volgende week. Of Nicole en ik hebben een feestje. En Nicole zegt, ik heb niks om aan te doen volgende week. Ik heb niks om aan te doen. Wat bedoelt ze dan? Dames. Alles wat eruit. Want ze heeft een kast vol kleren. Hè? Ze heeft echt wel iets om aan te doen. Wat ze bedoelt is, ik wil gaan winkelen. En ik wil nieuwe kleren hebben volgende week. Omgekeerd. Als ik nu tegen Nicole zeg dat ik geen kleren heb om aan te doen. Wat bedoel, mannen, wat bedoel ik dan als ik tegen Nicole zeg, ik heb geen kleren om aan te doen morgenavond? Er moet gewassen gestreken worden. Precies dezelfde woorden, en toch bedoel je iets totaal anders. En binnen hetzelfde geslacht, als Nicole tegen de vriendinnen zegt van ik heb geen kleren om aan te doen, die begrijpen elkaar perfect. Als ik tegen Karsten zeg van ik heb niks om aan te doen, dat snapt hij, oh, jij moet ook je eigen was doen. Die snapt precies wat ik daarmee bedoel. En over deze verschillen natuurlijk zijn legio boeken geschreven. Echt, hè, want het is natuurlijk heel leuk en... Ik wil er een paar noemen, zijn er te veel om op te noemen. Ik kan hier ook niet vanochtend alle details van al die boeken te hebben. Maar er is 1, of eigenlijk een serie boeken, die ik wel wil aanraden. Van Shawnee Feltham. Als je die nog niet gelezen hebt en je zit hier vandaag. En je bent een man of een vrouw, of je bent getrouwd of je bent niet getrouwd. Je bent een tiener. En die boeken, wat jongens over meiden moeten weten. En andersom, hè, meiden over jongens moeten weten. Wat mannen over vrouwen moeten weten. Over de gedachtenwereld van mannen. Schrijf het op, hè, er liggen briefjes. Schrijf het even op. Die moet je een keer gelezen hebben. Die zijn gewoon goed. Die helpen je echt in je... Hè, deze serie gaat over gelukkig zijn. Om meer te snappen in je relatie met een ander. En lees ze vooral. Maar het bekendste boek zijn niet deze boeken. Wat is het bekendste boek over het verschil tussen mannen en vrouwen? De titel van de dienst. Oh, daar staat hij al, hè? Ja. Dat is het boek Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus, van John Gray. En het is een heel leuke intro heeft hij in zijn boek. En in zijn boek zegt hij, de mannen die woonden op Mars. En mannen waren aan het knutselen en op een gegeven moment hebben ze een hele mooie telescoop uitgevonden. Zijn ze het heelal af aan het kijken. De zon, de aarde. En op een gegeven moment komen ze bij Venus uit. En ze zoomen in en ze zien daar allemaal vrouwen. Nou, enorm gemotiveerd natuurlijk, want wat ze daar gezien hadden, hadden ze nog nooit eerder gezien in hun leven. En ze kregen gevoelens die ze nog niet eerder gevoeld hadden. Bouwen ze een ruimteschip, heel snel natuurlijk, hè, want... en vliegen ze woep, naar Venus. En de dames op Venus, die waren wel eigenlijk aangenaam verrast dat er in één keer wat buitenaardse wezens kwamen. Intuïtief wisten ze eigenlijk wel dat deze dag zou komen, dat daar een soort prins in een ruimteschip aan zou komen. En ze voelden liefde in hun hart die ze nog nooit eerder gevoeld hadden. Nou, die Marsmannetjes en die Venusvrouwtjes, die leerden over elkaar, over de verschillen. Ze bestudeerden elkaar, ze waardeerden de verschillen. En samen verhuisden ze naar de aarde om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Zo begint dit boek. En ze leefden nog lang en gelukkig. In liefde en in vrede. Totdat op een dag iedereen wakker werd met geheugenverlies. Ze wisten niet meer dat ze uit Mars en Venus kwamen. Ze dachten dat ze allemaal van de aarde kwamen. En opeens hadden ze ruzie en conflict. Want ze dachten dat de ander was zoals zij waren. Ze begrepen elkaar niet meer. En heel veel conflict, en dat zegt Mark Gunger net ook al in zijn video, heel veel conflict komt voort uit de verschillen tussen man en vrouw. Dat we denken dat de ander op dezelfde manier moet reageren als dat wij reageren. En dat doen ze niet. Het is best wel jammer, maar in de Bijbel staat niet dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Want ik vind het verhaal eigenlijk wel heel leuk. Maar in de Bijbel staat iets anders. In de Bijbel staat dat God de mens gemaakt heeft. Ik ga een stukje lezen uit het eerste boek in de Bijbel, Genesis. Daar staat in, toen maakte God de Heer de mens. En hij maakte hem van aarde. Hij blies adem in zijn neus. En toen ging de mens leven. Daarna dacht God de Heer, het is niet God goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past. Toen zorgde God de Heer ervoor dat de mens in een diepe slaap viel. En terwijl de mens sliep, haalde God een van zijn ribben weg. Wel grappig hè, dat hij een rib weghaalt. Dat hij niet zijn voet weghaalt of zijn hand, maar een rib. Het gedeelte wat zijn hart beschermt. De plaats waar de rib gezeten had, maakte hij weer dicht. En van die rib maakte God de Heer een vrouw. Toen bracht God de vrouw naar de mens. En de mens riep, hij zei het niet hè, hij riep. Kan je je voorstellen, hè? Je hebt de hele dag hard gewerkt in een tuin en je gaat slapen en je wordt wakker en er staat een blote vrouw voor je. Hè? Dat doet iets met je. En hij riep, eindelijk een mens, net als ik. Ze is mijn eigen vlees en bloed, want ze is gemaakt uit een deel van mij. Wat je erover denkt mag je zelf weten, hè? Maar het Bijbelse verhaal is heel duidelijk. God heeft ons verschillend gemaakt. De man wordt gemaakt uit de aarde, de vrouw wordt gemaakt uit de man. Ze worden op een ander moment gemaakt. De man werd eerst gemaakt, de vrouw als tweede. Sommige mensen denken dus dat de vrouw een soort man 2.0 is of zo, een geüpgrade versie. Nou, daar ga ik niet helemaal in mee, maar... Maar het belangrijkste hier is dat man en vrouw anders zijn. Niet dat de een goed is en de ander slecht. Niet dat de een beter is of de ander slechter, maar anders. En Jezus spreekt hierover. Jezus zegt op een gegeven moment, hij zegt tegen een hele groep mensen, zegt hij, hebt u niet gelezen dan? Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin af aan mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Dat is nog een mooi boek van meneer Emerson Eggerich. En die heeft een boek geschreven, dat heet Liefde en Respect. En hij gebruikt ook een mooi voorbeeld. Hij zegt, hij gaat niet de Mars en Venus analogie in, maar hij zegt, mannen die zijn geboren met een blauwe bril en blauwe gehoorapparaten en een blauwe megafoon. En ze praten door blauw heen. En vrouwen zijn geboren met een roze bril en een roze gehoorapparaat en een roze megafoon. En zo ervaren zij hun leven. En het mooie is, als roze tegen blauw praat, dan gaat dat niet altijd even goed. Dat geeft miscommunicatie. Maar dat is ook heel leuk, want dat geeft juist ook een heel stuk dynamiek in relatie. Een voorbeeld. Stel het is onze trouwdag en stel dat ik daaraan gedacht heb. Hè, als man is dat toch wel heel goed. Ik heb een babysit geregeld En ik ga Nicole verrassen. Ik kom thuis en ik zeg tegen Nicole, ik zeg, lieverd, het is onze trouwdag vandaag. We gaan het vieren. We gaan samen uit eten. De kinderen laten we thuis. We gaan samen uit eten. Waar wil je naartoe? Dan zegt ze, dat maakt mij niet uit. Kies jij maar. Dat zegt Nicole dan. En dan zeg ik, echt waar? Ja hoor, jij mag beslissen. En maakt het echt niet uit waar we naartoe gaan? Nee, beslis jij maar, zegt Nicole. Dan denk ik, oké, hey, langs de A67 daar, daar heb je zo'n truckstop, hè, voor die vrachtwagen stoppen. En daar hebben ze de lekkere spare ribs, dat weet ik toevallig, van heel Eindhoven. Laten we daar naartoe gaan. En jullie lachen al. Maar ik mocht toch beslissen. En dan hebben we in één keer ruzie. Terwijl onze trouwdag wilden vieren. We kwamen alle twee, wilden we graag onze trouwdag vieren. En ik was het niet eens vergeten. Want wat gaat hier nou mis? Wat hoort Roze? Wat denkt Roze hier? Heren, wat denkt Roze hier? Roze denkt, als hij zoveel houdt van mij, als ik van hem, dan komt hij er wel achter waar ik graag wil eten. Dat denkt ze. Zonder dat ik het hem hoef te vertellen. Dat is niet verkeerd. Maar is wel anders. Zo heeft God haar gemaakt. En daarom lachen we hierover, want we herkennen het. Maar weet je wat Blauw denkt, dames? Ze loog. Ze zei dat ik mocht kiezen. Maar blijkbaar was dat helemaal niet zo. Ze is gewoon een liegen. En wie heeft er nou gelijk? Heeft Roze gelijk? Of heeft Blauw gelijk? Het ligt er heel erg aan hoe je filtert. Door welke bril je kijkt. Weet je, mannen en vrouwen zien er niet alleen anders uit aan de buitenkant. Dat weten we hopelijk allemaal wel. Maar iedere cel in hun lichaam is anders. Hè? De DNA van een vrouw is anders dan het DNA van een man. Ze denken anders, ze horen anders, ze beleven de wereld anders. Man en vrouw zijn echt verschillend. Nou, wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier nou mee vanochtend in de dienst? Want dat is... Ik heb 3 punten. En ik kan hier alle kanten mee uitgaan. Hè? Want je kan het hebben over hoe zit het dan in een huwelijk. Maar we gaan het de volgende keer over huwelijk hebben. Je kan het hebben over hoe werkt het dan in een kerk. Hoe werkt het dan op school. Hoe werkt het dan op een werk. Ik kan alle kanten mee uitgaan. Maar het belangrijkste punt voor vandaag is... man en vrouw zijn verschillend. Wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. En dat is ook mijn eerste punt. Erken het verschil. En dat is een beetje een open deur, want we hebben allemaal biologieles gehad. En mijn kinderen krijgen tegenwoordig SEVO op school, seksuele vorming. Dat is heel spannend op de basisschool. Dus we weten allemaal dat mannen en vrouwen er anders uitzien. Dat we niet hetzelfde zijn. Maar mogen we dat nog zeggen in 2014 in de maatschappij waarin we wonen? Mag dat nog? Ik las een interessant artikel afgelopen week. Dat was een meneer, die had zich laten ombouwen tot vrouw. Dat gebeurt, hè? Dat doen mensen. En ik ga je niet zeggen dat ik weet dat ik dat allemaal snap. Of dat die dingen gebeuren gewoon. En ik wil er ook niet over oordelen. Maar deze mevrouw is nu actief in de bokswereld. En ze wint alles. Ze wint alles. En dan zegt ze, ja, ik moet er hard voor trainen. Dat snap ik. Maar in de discussie hierover, want je hebt dan zo'n nieuwsartikel en kan je dan op reageren. Daar stonden wat mensen die zeiden, ja maar wacht eens even, haar bouw, bredere schouders, smallere heupen, die helpen enorm bij het boksen. En de grap was, of de grap wat ik best wel ernstig eigenlijk vond, is toen mensen dit naar voren brachten, werden ze meteen neergezet als discriminerend. Je mag je niet overoordelen, je bent discriminerend bezig. Dan denk je, wacht eens even, mag je geen opmerking maken hierover? Is dit eerlijk? Ik denk als de Olympische Spelen, als we gewoon het verschil tussen mannen en vrouwen helemaal zouden afschaffen, dan weet ik wel wie er in 2014 in de meeste sporten gaat winnen. En dat zijn niet de vrouwen. Is het discriminerend? Het woord discriminatie, hè, betekent dat je onderscheid maakt. Misschien mag dat niet. Onze maatschappij is heel druk bezig met het verschil tussen man en vrouw te ontkennen. Alles zou uitwisselbaar moeten zijn. Hè? Alles wat een man kan, zou een vrouw ook moeten kunnen. En andersom eigenlijk ook. En eigenlijk weten we van binnen, net met al die grapjes die we net al gehoord hebben, dat het onzin is. Wil je als vrouw echt behandeld worden als een man? Wil je in een maatschappij wonen, in een wereld wonen, waar geen verschillende toiletten meer zijn? Waar wedstrijden, competities, allemaal gelijk zijn. En ik ben bang dat we daardoor meer verliezen dan dat we winnen. We zijn verschillend. Maar heel belangrijk is dat dat niet betekent dat de een meer waard is dan de ander. In de Bijbel staat heel duidelijk dat man en vrouw gemaakt zijn naar het beeld van God. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Mannen zijn gemaakt in het beeld van God. Vrouwen zijn gemaakt naar het beeld van God. En daarom zijn we zo waardevol. En omdat we zo verschillend zijn, laten we beide iets anders zien van wie God is. Als je naar mij kijkt, naar mijn positieve eigenschappen kijkt, dan zie je andere positieve eigenschappen van God dan dat je naar Nicole kijkt. En dat is heel mooi. We zijn gelijk. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. We zijn wel even waardevol. Dus 1, erken het verschil. En durf daar ook te erkennen, ook buiten deze setting. Ook als je dit soort rare dingen op internet leest. Ten tweede, herken het verschil. Leer het te herkennen in je relatie, in je vriendschappen. Maar verval niet in stereotypes. Vorige week was ik in Taiwan. En dan is het heel moeilijk om te communiceren, want mijn Chinees is nou niet zo denderend. Ik spreek 2 woorden, ni hao, en dan houdt het echt op. En die Taiwanese, die spreken ook, tenminste diegene die ik ontmoet heb, de taxichauffeurs, die spreken echt geen Engels. Dan heb je gelukkig een app en je kan Google Translate gebruiken en dan kom je al wat verder. Hè? Maar je moet heel erg je best doen en heel veel energie moet je erin stoppen om met elkaar te praten, zodat ik uiteindelijk bij mijn hotel aankom. Of zodat ik kip heb in plaats van weet ik wat voor een raar gerecht op mijn bord. Dat is heel belangrijk. En dan vinden we het heel normaal als je naar zo'n land gaat, dat je je best doet om te communiceren met elkaar. Maar zo mogen we het ook in onze relatie doen. De marsmannetjes mogen leren om Venustaal te leren begrijpen. Als je dat trouwens lukt, hè? Als het je lukt om Venus helemaal te begrijpen, dan moet je me even na de dienst even aanspreken. Voor mij heb je dan goud in handen. Dat kost een leven natuurlijk. Maar je moet op een gegeven moment denken van, ik snap die ander wel. En dat is het mooie. God heeft ons zo gemaakt dat er nooit een moment komt dat je elkaar volledig begrijpt. En dat geldt niet alleen in een huwelijk, hè, waar je elkaar al heel van dichtbij meemaakt. Maar dat geldt ook in vriendschappen. Dat geldt ook op je werk. Dat geldt thuis in je gezin. Overal waar je met andere mensen samenwerkt en samenleeft, is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat we soms dingen anders beleven. Maar waar je wel voor op moet passen, zijn 2 dingen, generalisatie en traditionalisme. Generalisatie betekent dat je eigenschappen die voor een bepaalde groep in het algemeen gelden, gaan toepassen op een individu. Dit soort grapjes van mannen kunnen maar 1 ding, of vrouwen kunnen niet auto rijden, of dat soort generalisaties, die kunnen misschien statistisch wel onderbouwd zijn, maar die kan je nooit toepassen op een individu. Je kan nooit zeggen, jij kan niet autorijden. Of jij bent een man, jij moet minder praten of zo. Bij ons thuis bijvoorbeeld, in het algemeen geldt, vrouwen praten meer. Daar hebben ze een onderzoek naar gedaan, allemaal wetenschappelijk. Hoeveel woorden gebruiken een vrouw op een dag en hoeveel woorden gebruiken een man op een dag. En er zit gewoon een factor tussen. Bij ons thuis geldt dat absoluut niet. Heb je er misschien wel door? Ik ben veel prateriger dan mijn vrouw. Ik denk als je woorden gaat tellen op een dag, dan ben ik heel vrouwelijk daarin misschien. Of net hoe je dat wil noemen. Maar dus kijk uit dat je niet gaat generaliseren. Bij ons op het werk geldt ook in het algemeen, we hebben een hele mannencultuur bij ASML, dat als er een vrouw in de groep komt, dat het heel positief werkt. Want de platte mannenpraat verdwijnt in 1 keer, van de ene dag op de andere. En dat werkt heel positief. Maar dan kregen we laatst een Chinese dame die geen woord Engels sprak. En dan helpt dat niet even, want die platte praat blijft gewoon, alleen zij begrijpt het niet. En dus maakt het niet uit blijkbaar, tot de dag dat zij je natuurlijk Nederlands leert. Het helpt niet om te gaan generaliseren. Het andere wat we ook niet moeten doen, is vervallen in traditionalisme. En wat betekent dat? Dat je moet vervallen in rolpatronen. Rolpatronen die aan mannen of aan vrouwen hangen. Bijvoorbeeld dat de man per se het geld moet beheren. De man moet klussen. Of dat de vrouw moet thuisblijven en voor de kinderen moet zorgen. Vooral in kerkelijke kringen wordt die discussie heel heftig gevoerd. Er zijn veel kerken die denken dat de vrouw thuis moet blijven. En dat is heel interessant, want de Bijbel spreekt er niet over. En waarom spreekt de Bijbel hier niet over? Omdat het hele idee van met je lunchkoffertje naar je werk gaan pas een paar honderd jaar bestaat. Dat bestaat pas sinds de industriële revolutie, sinds dat de fabrieken ontstaan. Dat mensen 's ochtends met een koffertje naar het werk gaan en 's avonds terugkomen. Voor die tijd, eeuwenlang, millennia lang, werd het werk vanuit thuis gedaan. Door allebei. Er is een heel hoofdstuk in de Bijbel. Een heel hoofdstuk. Dat gaat over een ondernemende vrouw. Die haar zaakjes goed op orde heeft. Die haar financiën goed beheert. Die handel drijft. Die akkers koopt. En God geeft vrijheid. God heeft een heleboel vrijheid. Niet de rolpatronen die de traditionele mensen willen. Maar ook niet de rolpatronen die de maatschappij wil. Want let op. Ook in Nederland is daar een hele grote omzwaai geweest in de afgelopen 30 jaar. Toen ik geboren werd, ergens in de jaren 70, toen moest mijn moeder ophouden met werken. Dat was gewoon zo. In de jaren 70, als je een kind kreeg, moest je als vrouw stoppen met werken. In 2014 is het omgekeerd aan de hand. Er wordt tegen mijn vrouw gezegd dat ze niet economisch productief is als ze thuis zit. Dus het is gegaan van de keuze, of het gebrek aan keuze. Je mag niet werken, tot de keuze, je moet werken. En de vraag is, ik heb hier een artikel van de Telegraaf hierachter staan, hij doet het trouwens in één keer. Is dat misschien, hè, dat, het staat de Telegraaf, vrouwen zijn ongelukkiger dan ooit tevoren, staat in de kop. Waarom staat hier? Het enige wat we horen is dat we uit financiële noodzaak moeten werken, ook al zouden we liever bij onze kinderen blijven en deze zelf opvoeden. Ons belastingstelsel is er bijvoorbeeld zo op gericht dat je alle twee geld moet verdienen. Als je dat niet doet, zitten er gewoon financiële consequenties aan. En er zijn heel veel artikelen over dat vrouwen de top niet bereiken in Nederland en dat er ongelijkheid is. De grap is natuurlijk wel, ik heb nog nooit een artikel gelezen, daar staat dat het aantal vuilnismannen in Eindhoven, dat daar toch maar meer vrouwen bij moeten zijn. Of het aantal bouwvakkers in Eindhoven, dat daar meer gelijkheid in moet komen. Het gaat altijd over de topposities. En daar is een heel interessant artikel over geschreven, een boek zelfs, door de econoom en redacteur van Elsevier, die heet Marieke Stellinga. Die heeft een boek geschreven, dat heet De mythe van het glazen plafond. En ze heeft onderzoek gedaan in Nederland, specifiek voor de Nederlandse situatie. En wat blijkt nou? De meeste vrouwen in Nederland willen, de meeste, ga ik weer generaliseren, willen niet de top zitten. Die willen graag deeltijd werken. Dus de overheid zit wel te pushen naar fulltime werk. Maar heel veel dames willen dat combineren, heel veel mannen trouwens ook. En dit is een heel interessant boekje. Ze zegt letterlijk, en dit is gelukkig niet mijn woorden, want dan heb ik een probleem hier. Maar ze zegt, het feminisme van nu is vrouwonvriendelijk, seksistisch met een bemoeizuchtige inslag. Ze willen bepalen hoe andere mensen hun leven leiden. En daar word je niet gelukkig van, zeg ik. Want er is heel veel druk op vrouwen tegenwoordig. Ik merk het in mijn omgeving. Ze moeten er perfect uitzien. Kijk maar eens naar alle magazines. Ze moeten carrière maken, want anders tel je niet mee. En ze moeten voor de kinderen zorgen. Statistisch gezien is het gewoon zo dat ook thuis, en dat geldt bij ons thuis ook zeker, dat de vrouw meer taken thuis heeft dan de man, ook al is het werk gelijk verdeeld. Maar de vraag is, wat wil je hart? Wat heeft God in je hart gelegd? Durf je keuzes te maken? Ook al roept de maatschappij, of ook al roept de kerk, of roept iemand anders iets anders. Het geldt trouwens ook voor mannen hoor. Het is niet alleen voor vrouwen. Op de basisschool wordt één curriculum aangeboden. Dat je stil moet zitten in een bank. En dat je moet leren. En er wordt van jongens verwacht dat ze zichzelf gedragen als meisjes. En als ze daar niet aan voldoen, en dat zeg ik misschien heel zwart-wit, dan krijgen ze een pilletje. Dan gaat Candy Crush gaat eraan. Als ze daar niet aan voldoen, dan krijgen ze een pilletje toegediend. 1 op de 7 jongens in Amerika, 1 op de 7... krijgt een pilletje om rustiger te worden. En ik denk dat het voor sommige jongens echt wel goed is hoor. Ik ga niet zeggen dat ADHD niet bestaat of dat Ritalin voor niemand beschikbaar is. Maar 1 op de 7 jongens, dat is wel heel veel. Zou het niet kunnen zijn dat jongens misschien niet rustiger zijn omdat ze jongens zijn? Dat de lagere schoolsysteem misschien beter ingericht is voor vrouwen, omdat het ook, hè, als ik kijk op onze school, 80-90% van de leerkrachten zijn ook vrouw. We hebben 5 kinderen en we hebben nu 2 jongens. Die 3 meiden, dat was heerlijk de eerste 10 jaar. Dat is echt Die heb je een feestje en dan geven ze kraaltjes en dan gaan ze kraaltjes rijgen. En is het anderhalf uur stil. Nou, bij onze jongens, als je een paar kraaltjes geeft, is het, ik denk 30 tellen stil. Misschien een minuut als we het geluk hebben. En dan liggen die kraaltjes overal, of er wordt ermee gegooid, of dan gaan we ermee kijken of ze kunnen drijven in de wc, of er gebeurt van alles mee. Is echt anders. Die jongens zijn veel, veel drukker. En nou schijnt het, dat heb ik begrepen, maar zover ben ik nog niet, dat de tweede 10 jaar, van zeg maar van 11, waar we nu in komen met Eva, tot 20, dat het weer andersom is. Dat de jongens wat relaxer zijn en wat meer hanteerbaar en de dames wat onrustiger worden. Nou, dat gaan we zien. Maar ik ben zo blij dat ik 30 jaar geleden opgegroeid ben en niet nu. Want ik zou meteen de ADHD-diagnose gekregen hebben, dat weet ik zeker. Ik word van alles afgeleid. Zo'n Candy Crush, ik merk, dat hoorde iedereen hoor. Maar die kerkklok hierachter bijvoorbeeld, die hoort bijna niemand. Ik word er helemaal gek van, als hier iets gebeurt op het podium, ben ik meteen afgeleid. Maar dat is een gave. Dat is een gave, want weet je wat dat betekent? Dat ik dingen kan die andere mensen niet kunnen. Ik hoor en zie dingen die anderen niet waarnemen. Ik heb sommige dingen veel sneller door dan anderen. Als ik op Schiphol kom, weet ik binnen 10 tellen naar welke gate ik moet. En dan hoef ik niet eens naar het scherm te kijken, want ik heb dat al lang gezien toen ik daar binnenkwam. Taiwan Gate D8. Nou, hoppakee. En die collega staat naast mij, die denkt, we moeten even op het scherm kijken. Ik zeg, dat hoeft helemaal niet. D8, hoppakee. Ga met die banaan. Het heeft ook enorme voordelen. En God heeft ons uniek gemaakt. Hij kent ons als geen ander. En hij wil ons zo graag vrijheid geven. Niet een dwangbuis van hoe we moeten zijn. Niet gedwongen in een rol. Vrijheid, maar wel binnen de kaders van hem die goed voor ons zijn. Daar hebben we het al andere keren over gehad. Dus we moeten erkennen en we mogen leren herkennen die verschillen. Maar nog veel belangrijker, we mogen ook genieten van die verschillen. God heeft ons gemaakt als man en vrouw. Uniek, verschillend, maar we zijn allemaal geliefd door hem. Samen vormen we het beeld van God. Laat een stukje van God zien. In mijn relatie ben ik heel blij dat Nicole anders is dan ik. Niet alleen van buiten natuurlijk, dat is ook mooi. Maar ook van binnen. Zij completeert mij. Hè? Ze vult mij aan. Ze daagt mij uit in gebieden waar ik gewoon nog heel veel kan leren. Weet je, als we allebei hetzelfde waren, dan was één van ons eigenlijk overbodig. En daarom is het zo mooi dat we anders zijn. En ja, soms betekent dat we clashen, dat we ruzie hebben, dat we even een verschil van mening hebben. Omdat we vergeten waren dat we van Mars en Venus kwamen. Dat het niet zo werkte. Dat we elkaars taal moeten leren spreken. Maar omdat we anders zijn, ook buiten de relaties, kunnen we ook allemaal iets anders bijdragen. Laat je niet gek maken door wat de maatschappij van je wil. Laat je niet gek maken door wat anderen van je verwachten. Wat je aan moet. Welk werk je gaat doen. Dat zijn eigenlijk hele zware lasten die je met je meedraagt. Jezus wil je loszetten van die lasten. Hij zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Dat willen we toch allemaal, rust hebben? Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In de nieuwste Nederlandse vertaling van afgelopen week, daar praat hij niet over een juk. Daar staat, kom bij mij, ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg en leer van mij. Je mag vriendelijk zijn, net als ik. En jezelf niet het belangrijkste vinden, dat is ook heel belangrijk. Dan zul je werkelijk rust vinden. Want wat ik van je vraag, is eenvoudig. En wat ik van je eis, is niet zwaar. Jezus kent ons van binnen en van buiten. Hij is aan het kruis gegaan. Om te sterven voor jou en voor mij. Hij is zijn leven gegeven uit liefde voor ons. Zodat wij een relatie mogen hebben met God. Zonder dat ik alles hoef mee te dragen wat de maatschappij van mij verwacht. Zonder dat ik alles hoef mee te dragen wat andere mensen van mij verwachten. Jezus is opgestaan. Daar gaan die klokken. Jezus is opgestaan uit de dood. Om mij een nieuw leven te geven. Een leven met hem. Een leven als man. En ik mag ontdekken wat dat betekent om man te zijn. Op mijn werk. Wat het betekent om man te zijn. In mijn vriendschappen met andere mannen. En wat het betekent om man te zijn. Als vader van mijn huishouden. Wat het betekent om man te zijn. Als echtgenoot van Nicole. En ik wil jullie ook uitdagen. En ik ga jullie niet die antwoorden hier geven. Want het is voor iedereen anders. We zijn allemaal anders. Ga daarna op zoek. Wat betekent het dat God je gemaakt heeft zoals je bent? Alleen Hij is de schepper, hè? Alleen Hij kan je vertellen hoe hij je gemaakt heeft en waarom hij je gemaakt heeft zoals je bent. Waarom je zo uniek bent als man, waarom je zo uniek bent als vrouw. Ga naar hem toe. Want ik geloof echt dat als je naar hem toe gaat, dat je echt tot je bestemming mag komen. En ik wil voor jullie bidden. Heer, u heeft ons uniek gemaakt. Man en vrouw, Heer. En ik ben nog aan het zoeken en aan het worstelen, Heer, wat dat betekent in mijn leven. Op mijn werk, in mijn gezin. Hier in de kerk. Heer, en ik bid weer. Geef ons wijsheid en inzicht. Heer, vertel ons waarom u ons zo gemaakt heeft. Heer, en in sommige dingen, in praten bijvoorbeeld, ben ik veel vrouwelijker dan misschien andere mannen. En in sommige dingen ben ik misschien wel veel mannelijker. Heer, maar u heeft mij uniek gemaakt en daar wil ik u voor bedanken. Heer, en u heeft me gemaakt voor een doel. Heer, en ik wil komen tot dat doel. En ik bid ook voor iedereen hier. Heer, wilt u ons helpen om tot uw doel te komen? Heer, dat we van u mogen leren waarom u ons zo gemaakt heeft. Heer, we mogen lachen om de verschillen. En Heer, maar help ons om ook in het dagelijks leven dat in te zien, dat we anders zijn. En dat we elkaar zoveel te bieden hebben. Heer, dank u dat u ons gemaakt hebt zoals u ons gemaakt heeft.